De kerkraad deelt u het volgende mee. Om weer tot een eigen herder en leraar te komen, stelt de kerkraad de volgende kandidaten: dominee B.L.C. Arnoudse en dominee M.A. Kempeneers. En voor de komende ambtsdagersverkiezingen zijn aftredend als ouderling de broeders H.C. Kleinjan en D.C. van de Plicht en als diaken de broeders F. Kleinjan en P.M. de Waal. En ze stellen zich allen herkiesbaar. De kerkraad stelt de volgende tweetallen. Voor ouderling het eerste tweetal de broeders L.C.P. de Bruin en D.C. van de Plicht. En het tweede tweetal de broeders H.C. Kleinjan en G. van de Plicht van de Gorseweg. Voor diakenen het eerste tweetal de broeders F. Kleinjan en C. Kranendonk van de Standerdmolen. Het tweede tweetal de broeders J.C. Kraaienveld van de Kerkweg en P.M. de Waal. De stemming zal op de ledenvergadering van DV 17 mei in de kerkzaal plaatsvinden. In ondertrouw zijn opgenomen Gilles van Winkel en Linda Kranendonk. Hun huwelijk zal op donderdag 6 mei plaatsvinden door dominee Ruys in de Kustgereformeerde Kerk te Schravenzande. Deze dienst begint om 14:15. En volgende week zondag zal dominee J. de Bruin ons voorgaan. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze enige hoop en onze enige troost is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen hetgeen zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, in Christus Jezus zijn Zoon, door de bediening van de Heilige Geest. Amen. We stellen ons gemeente voor de spiegel van Gods heilige wet. In antwoord daarop zingen wij het gebed des Heren en daarvan vers 2. Geheiligd wordt uw naam, I geef, dat elk waar hij op aarde leef, die Vader naam erkennen moog, uw deugden roemen, hemelhoog, dat elk als kind aan u gelijk en in zijn doen uw beeldnis bleek. Na het zingen van dit vers lezen wij het eerste gedeelte van Romeinen 6, dat zijn de versen 1 tot en met 11. Romeinen 6 vers 1 tot en met 11 is de schriftlezing. Na het zingen van het gebed des Heren vers 2... Dan stellen we ons eerst onder de tucht van Gods wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verder. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem leven zullen. Wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gij lieden, houdt het daarvoor, dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus, onze Heere.
We stellen ons gemeente voor Gods aangezicht in het gebed. We bidden de Heer om zijn zegen over de bediening van zijn woord door het werk van zijn geest. We doen ook voorbeden en dankzegging. Voorbeden voor de rouwdragende familie van Kampen, die gisteren aan het geopende graf hebben gestaan. Voorbeden voor zuster van Kampen, kinderen en kleinkinderen. Voor broeder J. Klein Jan van de Siede-Weidse Kade, die nog in het ziekenhuis verblijft. Doe voorbeden voor broeder F. Kleinjan, die in het Erasmus is opgenomen ter observatie vanwege corona. Doe voorbeden voor broeder L. Hogeboom, die opgenomen is in de Brede Vliet, waarschijnlijk deze week naar Salem zal gaan vanwege de ziekte van Alzheimer. Mogen de heren dankzeggen voor hem met broeder Jaap Bevelander, die deze week 57 jaar geworden is en in Siloa in Bethsan verblijft. Laten we ons voor Gods aangezicht stellen, gemeente. En om dat te kunnen, Heren, ons stellen voor uw heilig aangezicht, moeten we niet alleen onze handen vouwen en onze ogen sluiten, hier in de kerk en thuis, maar in het bijzonder ook bediend worden door de geest der genade en der gebeden. Want bidden, Heren, is ons stellen voor u, de heilige God. Bidden is onze mond en als het recht ligt, ook ons hart richten tot u, de drie enige God. Een bidden behoort tot een van de heiligste oefeningen hier op aarde. Dichter kan een mens aan deze zijde van het graf niet naderen tot u dan in de weg van het gebed. En als we dat zo uitspreken, Heren, tegenover u, en geef dat we dat ook beseffen, dan moeten we het u ook belijden dat we zo vaak gedachteloos bidden. Niet alleen thuis, aan tafel, of als we voor onszelf onze knieën buigen en onze handen vouwen, maar ook in de kerk, op de kansel en onder de kansel. Dat als dienaar van het woord zou gericht kunnen zijn op woord, als gemeente op vertrouwde klank, en dat we geen van allen beseffen tot wie we eigenlijk ons gebed richten. En dat bent u. En daarom bidden we u, Heren, wilt u zelf door uw geest in ons hart werken. Uw geest die in ons leven, als uw geest ook met kracht werkt, tere vrezen des Heren plant. Zodat we in ootmoed en ontzag, maar vooral ook verlegen om de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus ook staan en naderen tot u, de levende God, in het besef dat we in onszelf niet kunnen bestaan. Omdat u heilig bent en ons voor uw heilig aangezicht niet kan verdragen. Schenk ons dat, Heere, als gemeent. Ze naderen tot u in het gebed, maar ook wanneer we ons gezet hebben onder de prediking van het evangelie, ons daarmee begeven ook op de werkvloer van de Heilige Geest. Ook dat kunnen we zo vanzelfsprekend doen, omdat we het gewoon zijn, of omdat we hier verwacht worden, ons verplicht voelen, of misschien ook wel met een lichte aandrang thuis of in de kerk, hier in de kerk zijn of thuis meeluisteren. Maar Heren, dat is niet genoeg. Daar waar u tot ons spreekt, dan spreekt u met macht en majesteit. Dan gaat het woord van u, Heren, niet alleen tegen ons vlees in, maar is het woord van u, de Heer, ook altijd gericht op uzelf, op uw eer en op de verheerlijking van uw deugd. We bidden u daarom niet alleen om de geest der genade en der gebeden, maar ook om uw geest die krachtdadig en onwederstandelijk werkt, die het hart ombuigt tot u, de levende God, die de weerstanden van verzet, ongeloof, het koesteren van de zonde verbreekt. Ons hart verbreekt ook voor uw aangezicht, opdat we door u gebroken ook opgezocht worden onder de verkondiging van uw woord. U ook mogen leren kennen, die God die barmhartigheid bewijst, trouw en milddadigheid bewaart. Heere, geef dat u zo ook uzelf verheerlijkt. U weet ook hoe we in de kerk zijn, of hoe we thuis meeluisteren, hoe ons hart is voor u en hoe we staan ook in dit leven tegenover de mens. U weet ook, Heer, in wat voor omstandigheden we vanmorgen meeluisteren of hier in de kerk zijn. Van zorg, van moeite, van verdriet. Wellicht ook, Heer, met pijn. Als we denken aan één of meerdere kinderen of kleinkinderen die thuis zijn gebleven of op dit moment niet met ons meeluisteren in de huiskamer omdat ze niet uit bed te bekrijgen zijn. Heer, geef dat we in deze omstandigheden juist ook die concrete nood mogen leggen voor u. En dat u zelf ook door uw geest hen wilt opzoeken die zichtbaar wankelen ten dode. Ontfermt u zich over hen. Gedenk aan uw verbond en aan uw trouw. Werk en woon met kracht ook in het midden van de gemeente. Wees ook met hen, Heren, die een dubbel leven leiden. Geef dat de prediking die er mag klinken in deze dag ook door u hen ontdekt aan wie ze zijn voor u, maar ook hen ontmaskert voor wie ze tot op dit moment toe zijn onder de mens. Geef dat uw woord daarom ook gepaard mag gaan, Heren, met de machtige werking van uw geest. Hoe zouden wij iemand die een dubbel leven ophoudt voor u en onder de mensen ooit weten te bereiken? Maar we vragen u, Heere, geef dat u laat zien dat u alle dingen weet. En dat ook onder de verkondiging van het woord van vandaag, u zelf, zoals u dat eens deed door een van uw profeten, het woord vandaag laat klinken met de boodschap, gij zijt die man of gij zijt die vrouw. Vertroost en versterk uw volk en kinderen. Zoek hen op, Heere. Het zij vermanend, verootmoedigend, vertroostend en onderwijzend. Geef dat de verkondiging van vandaag ook recht mag doen aan het vers waarmee we deze dag zijn begonnen. Dat ook het beeld van u, de drie enige God, en in het bijzonder ook de gestalte van uw Zoon, zichtbaar mag worden in het leven van uw volk en kinderen. Dat uw beeld afgedrukt wordt op hun bestaan en uw leven beantwoord aan uw eer. Bid u voor de rouwdragen in het midden van ons. Gedenk in het bijzonder, Heere, de familie van Kamp. Dat u met de kinderen zijn. Ze samen ook met hun moeder gisteren stonden aan het geopende graf van hun vader en van haar man. U weet ook van de zorgen die er zijn. Ook het bijstaan van moeder. Ja, een stukje de aftakeling van haar leven. Geef daarin liefde, volharding, voorzichtigheid en zelfverloochening. En gedenk ook onze zuster. Dat wanneer zij voor ons gevoel en onze waarneming weinig tot niets misschien meegekregen heeft van wat er gisteren heeft plaatsgevonden, maar dat u, Heere, in de flarden die soms opeens over het licht van dit moment laten binnenvallen in haar leven, haar nabij wilt zijn, vertroostend, ondersteunend en genadig, en zo ook uw trouw en uw genade in haar leven wilt bevestigen. Gedenk het gezin. Geef dat het woord dat mocht klinken ook tot rijke zegen gesteld mag worden, ook in het nageslacht. Bid u, Heere, voor broeder Kleinjan, wilt u met hem zijn wanneer ook zijn situatie onverminderd slecht en ernstig blijft. Gedenk hem, wilt u geven, Heere, dat de middelen die gebruikt mogen worden door u gezegend worden, sterk en zegen ook hen die hem met zorg, betrokkenheid omringen. Gedenk ook degene die door uw hand aan hem zijn verbonden. Wilt u hen ondersteunen en sterk. Geef dat onze broeder, wanneer hij niet de kracht heeft om zelf te kunnen bidden, mag liggen in de voorbeden van de biddende hoge priester, van wie het woord getuigt dat hij altijd leeft om voor zijn volk en kinderen te bidden. Heere, geef dat dat door genade ook mag plaatsvinden in zijn leven. En dat u deze moeilijke weg die u met hem gaat, als ook met degene om hem heen, wilt gebruiken tot eeuwige zegen en wilt stellen tot eer van u. Bid u ook, Heere, voor broeder Kleinjan, die in de achterliggende dagen werd opgenomen. Geef dat de duidelijkheid mag komen, ook in de zorgen die zijn ontstaan. Dat u daarvoor ook inzicht wilt geven aan hen die hem behandelen. En ook als u het belieft, Heere, als het u behaagt, de middelen wilt aanreiken die de zorgen ook kunnen wegnemen, die de gezondheid kunnen herstellen. Maar Heere, geef dat in het bijzonder ook uw woord spreekt. Juist ook nu in deze omstandigheden in zijn leven. Het is uw gebruikelijke wijs om ook in het concrete dagelijkse leven te beginnen werken in het leven van een jongere of van een oudere. En daarvoor gebruikt u bijna altijd ook hele concrete middelen. Geef dat deze periode door uw hand tot eeuwige zegen gesteld mag worden in zijn leven. Denk, broeder Hogeboom, dat u met hem zijn ook in de komende dagen. Als wanneer alles door kan gaan, hij ook verhuizen zal naar Salem. Gedenk onze broeder Heer ook in de kwetsbaarheid en fragiliteit van zijn bestaan, omringen met uw zorg. Wilt u zijn geleide en zijn gids zijn? Geef dat de belofte van Psalm 121, de Heer is als een schaduw aan uw rechterhand, ook hem en zijn leven mag typeren. En dat u zelf ook zo genadiglijk uw zorg in zijn leven wilt bevestigen. Gedenk ook degene die bij hem betrokken zijn. Ondersteun en sterk, ook in moeilijke en pijnlijke momenten die zij ook opdoen, juist ook in deze periode. Wilt u dan vertroostend nabij zijn en uw genade ook in uw leven bewijzen. Mogen u dankzeggen, Heere, voor en met Jaap Bevelander, dat in de achterliggende dagen ook mocht verjaren. En u weet wat dat voor hem, als ook voor degene die om hem heen staan, betekent. Gedenk ook, Jaap, wanneer hij anders begaafd is in onze ogen, maar in uw oog, net als wij, een mens is, geschapen naar uw beeld en naar uw gelijkenis. Heere, hij heeft net als wij enige gaven nodig, en dat is uw genade. Wilt u dat schenken, ook zo bewerken, opdat hij met de gaven die hij van u gekregen heeft, op zijn eigen wijze ook u mag liefhebben, vrezen en dienen. Wees ook met hen die hem verzorgen, die verantwoordelijkheden voor hem dragen. Geef hen kracht, volharding en wijsheid. Zegen ons samen zijn in deze ochtend, Heere, rondom uw woord. Geef u concentratie en aandacht. Stel uw woord tot rijke zegen. Hoor ons gebed, om Jezus wil. Amen. We zingen gemeenten als inleiding op de prediking, Psalm 71. En daarvan vers 4. Zo gij, van dat ik werd geboren, ja van mijn eerst begin, mij niet uit tedere min, dat ondersteunt, kwar lang verloren. Dies doe ik in gezangen, u steeds mijn lof ontvangen. Als ook vers 5. Ik was als een wonder in elks ogen, door gij mijn toevlucht gij, stond mij met sterkte bij. Laat dan mijn mond uw naam verhogen en al mijn levensdagen van uw roem gewagen. Psalm 71, vers 4 en 5. Thank you. samen van de prediking, gemeente, zingen wij Psalm 64 en daarvan vers 10. Het rechtvaardig volk zal zich verblijden, betrouwend op de Heere alleen. De oprechten zullen wel tevreden, terwijl zij hem hun harten wijden, zijn naam beleiden. Psalm 64, vers 10, na het amen van de prediking. Op deze zondag, gemeente, tussen Pasen en Hemelvaart wordt Gods woord verkondigd, zowel vanmorgen als de Heer het geeft ook vanmiddag vanuit Romeinen 6. Vanmorgen het eerste gedeelte van dit hoofdstuk, dat zijn de versen 1 tot en met 11. En vanmiddag het tweede gedeelte van dit hoofdstuk. De tekst voor de prediking vanmorgen is Romeinen 6 vers 4. Daar lezen wij in Gods woord: wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Met wie bent u getrouwd? Dat is het thema voor de prediking. Met wie bent u getrouwd? Met de zonde of met Christus? Met de zonde of met Christus? Misschien vindt u dat wel een hele vreemde vraag. Met wie bent u getrouwd? U bent of jij bent helemaal niet getrouwd. Misschien wel getrouwd geweest. En dat deze vraag u vanmorgen daarom ook pijn doet. Daar wil ik dan bij voorbaat ook vast mijn verontschuldigingen voor aanbieden. Het kan ook zijn dat u het een vreemde vraag vindt, omdat het voor uw gevoel ver bij de tekst vandaan staat. Maar ik haast me te zeggen, gemeente, dat dit voorbeeld, wat ook het thema is voor de prediking, met wie bent u getrouwd, niet door mij is bedacht. Maar dat de schrijver van deze brief, Paulus, dit voorbeeld gebruikt in Romeinen 6 en Romeinen 7. Het voorbeeld van een huwelijk. En dat heeft ook alles te maken met het onderwerp wat Paulus in dit hoofdstuk aan de orde stelt. Een leven met de Heere of een leven zonder de Heere. Zo zeggen wij dat dan. Zonder de Heere. Maar Paulus, als hij dat zou kunnen, zou ons direct vanmorgen corrigeren door te zeggen: dat kan niet. Een leven met de Heere, dat kan. Een leven zonder de Heere, dat kan niet. Dat is een leven met de zonde. Een leven zonder de Heer is niet een leven op jezelf. Maar dat is een leven met de zon. Net als in een huwelijk. Een huwelijk kan alleen maar ontbonden worden, aldus de achtergrond van dit voorbeeld dat Paulus hier gebruikt, wanneer een van beiden komt te overlijden. Maar vervallen daarmee ook de rechten en de plichten die daar natuurlijk verbonden zijn? En is de ander vrij? Of om gehuwd als weduwe of als weduwnaar het leven te vervolgen? Of om te hertrouwen? En dat is het voorbeeld dat Paulus hier ons aanreikt, gemeenten. Het voorbeeld van het huwelijk. En vandaar ook het thema mijn vraag vanmorgen: met wie bent u getrouwd? Het is maar goed ook trouwens dat Paulus ons dat voorbeeld aanreikt vanmorgen, omdat, en dat is niet uw en mijn mening, Petrus merkt dat al op in een van zijn brieven, omdat de brieven van Paulus op bepaalde momenten ook moeilijk zijn te begrijpen. En ik kan me voorstellen dat ook onder ons hier in de kerk of thuis vanmorgen er iemand was die lezend dit gedeelte tegen zichzelf, of misschien ook wel als dat kan thuis, tegen elkaar zegt: wat is dit toch een moeilijk gedeelte. Lange zinnen. Allemaal van die abstracte woorden die elkaar zo snel opvolgen. Als je eigenlijk het nog eens een keer rustig wil lezen. Maar dan zijn we ook Paulus dankbaar dat hij ons een voorbeeld aanreikt. Zodat we aan de hand daarvan ook vanmorgen dat wat hij in dit gedeelte, of dat wat de Heere tot ons in dit gedeelte wil zeggen, ook kunnen begrijpen. Het voorbeeld van een huwelijk. Waar gaat het hier eigenlijk over, gemeente, in Romeinen 6 vers 1 tot en met 11? Ik wil eerst met u even wat zicht krijgen op het verband. Ik denk dat dat ook goed is. Daarom ook kort met u de versen nalopen, zodat ook Paulus manier van redeneren en de wijze waarop hij de dingen aan de orde stelt te kunnen begrijpen. Dan maken we daarna de volgende stap. Paulus begint dit hoofdstuk met het stellen van 4 vragen. Versen 1 tot en met 3, kijkt u maar even mee. Hij zegt in dit gedeelte, vragende wijs, vers 1, wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zijn verre wij die de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? De derde vraag. Of weet gij niet dat zoveel wij als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? 4 verschillende vragen. Die eigenlijk steeds hetzelfde thema, hetzelfde onderwerp van dit gedeelte aanreiken. Vanuit 4 verschillende kanten. En wat is dan het onderwerp wat Paulus hier aan de orde wilt stellen? Wel, dat staat ook in vragende wijze in dit gedeelte. Sterven aan de zonden. Het eerste gedeelte van vers 2. Wat is dat? Gestorven zijn aan de zonden. Dat wordt in de versen die hierna volgen uitgelegd. Wat betekent gestorven zijn aan de zonde? Hij beantwoordt die 4 verschillende vragen met datzelfde thema. Wat betekent gestorven zijn aan de zonde? Heel kort in de versen 4 tot en met 5. Laten we dat maar lezen. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders. Alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van zijn leven. Dat is het korte antwoord van Paulus op die 4 verschillende vragen. Wat betekent sterven aan de zonde? Wel, zegt Paulus, dat betekent 2 dingen. Begraven zijn met Christus. En opgewekt zijn met Christus. Gestorven met Christus en leven met Christus. Dood aan de zonde en leven voor God. U ziet dat het antwoord, vers 4 en 5, eigenlijk 2 elementen bevat. Sterven aan de zonde en leven met Christus. Dat eerste element, sterven aan de zonde, dat werkt Paulus dan uit in de versen 6 tot en met 7, kijkt u maar mee. Er staat dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan worden. Opdat wij niet meer de zonde zouden dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Dat betekent dus sterven aan de zonde. En de 2 versen daarna werken dat tweede element, leven met God of tot eer van God ook uit. Dat zijn de versen 8 tot en met 10, laten we die ook maar lezen. Er staat, indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven en dat hij leeft, dat leeft hij God. Als Paulus dan dat antwoord heeft uitgewerkt, dan vat hij het samen met de conclusie, dat is vers 11. Alzo ook gij, lieden, houdt het daarvoor, dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus, onze Heer. Ik vat het nog 1 keer samen, gemeente. Voor de mensen die thuis en hier in de kerk vanmorgen meeschrijven. Hoe werkt Paulus dat uit? Het thema gestorven aan de zonde, wat hij door 4 vragen in vers 1 tot en met 3 aan de orde stelt. Thema is dus gestorven aan de zonde. Daar geeft hij een antwoord op in vers 4 en 5. Dat betekent begraven worden met Christus en opgewekt zijn met Christus. En die 2 verschillende elementen die samen dat antwoord vormen, legt Paulus dan vervolgens stap voor stap uit, de versen daarna, vers 6 en 7, en het volgende element in vers 8 tot en met 10, en hij rondt het af met de conclusie. Paulus gebruikt dus het voorbeeld van het huwelijk, om dat uit te leggen. gestorven zijn aan de zonde. En eigenlijk, gemeente, is dat een huwelijk waar het zo voor het oog weg ook een heel ideaal huwelijk lijkt te zijn. Gestorven, gehuwd, getrouwd met de zonde. Het is een huwelijk waar u en jij alles in mogen. En dat spreekt ons aan. Van je man de zonde mag je alles. Je mag van je man de zonde, laat ik het maar gewoon concreet uitwerken, gemeent. Je mag van je man de zonde vanmorgen hier in Barendrecht in de kerk zitten. Daar heeft de zonde helemaal niets op tegen. Als je door de week ook maar zit op plaatsen waar je God niet kan ontmoeten, dan hoor je je man de zonde ook niet. Je mag voor je man de zonde vanmorgen afgestemd zijn via de livestream op deze dienst. Terwijl je misschien op diezelfde laptop geabonneerd bent op Netflix. En alles wat langskomt, je daaraan laaft. Daar heeft je man de zonde helemaal geen moeite mee. Je mag met je man de zonde bellen met je mobiel naar je vrouw en appen met je vrouw. En met diezelfde mobiel op hele andere sites, porno-sites, terechtkomen. Daar heeft je man de zonde totaal geen moeite mee. Je mag met je man de zonde op de werkvloer een heel principieel gesprek aangaan. De tijd waarin we leven, gemeente, levert ons ongekende kansen aan toch om principieel te zijn. Zeker in de coronaperiode. En je kan rustig van je man van de zonde op diezelfde werkvloer zwart werken. Creatief boekhouden. Daar heeft je man de zonde geen enkele moeite mee. Je mag van je man van de zonde vanavond rustige nabeschouwing hebben over de prediking van vandaag en daar wat vinden. En als het gesprek vervolgens in diezelfde gang overgaat naar de mensen in de kerk en het ontaart in roddelen en lasteren, dan zul je van je man de zonde niets horen. Het mag. Hij laat je helemaal vrij. En dat geeft, gemeente, dat wij ons in het leven van de zonde ook op ons gemak voelen. We voelen ons daar als een vis in het water. We mogen doen en laten wat we willen. We hebben daar helemaal geen moeite mee. En zodra er iemand is die daar wat van zegt, dan begint het te stijgen. Maar ik kan u geruststellen vanmorgen, uw man de zonde zal van dat dubbele leven niets zeggen. Wie is er eigenlijk? Die man, de zonde. Misschien is het u opgevallen, gemeente, dat Paulus in dit gedeelte in Romeinen 6 steeds spreekt over enkelvoud. Er staat niet zonden, maar zonde. En de manier waarop hij het formuleert maakt ook duidelijk dat Paulus eigenlijk de zonden als een persoon voorstelt. Vandaar ook dat voorbeeld van het huwelijk in Romeinen 6 en in Romeinen 7. Als ik aan mijn catechisanten zou vragen, en ik geloof niet dat het in Barendrecht anders is dan in Sliedrecht op dit vlak, wat is de zonde? Dan zeggen 9 van de 10 jongeren, dominee, dat zijn allemaal dingen die je niet mag doen. Maar ze kunnen dat ook nog eens een keer concreet benoemen. En als ze eerlijk zijn, er ontstaat wat vertrouwelijkheid, dan zullen ze ook wel zeggen, maar eigenlijk vinden we het ook wel heel erg mooi. Dat wat niet mag. En toch zeg ik dan altijd, je hebt het niet goed. De zonde is niet wat je niet mag doen. De zonde is wie je bent. En stap 2 is wat je doet. Wat is dat zonde? Van je man de zonde mag je alles op één ding na. God liefhebben. Hem vrezen. En voor de rest mag je alles. Al zit je hele leven hier in de kerk, je zult je man de zonde niet horen. Al zit je hele leven buiten de kerk, je zult je man de zonde niet horen. Maar alwee als het hart geneigd raakt om God lief te krijgen. Dan komt je man in het geweer. Hoe kan dat veranderen? En ik hoop dat u ook eens een keer met die vraag vastloopt. Hoe kan dat veranderen? Van je man de zonde mag je best met bepaalde zonden breken. Hij vindt het helemaal niet erg als het huwelijk een keer een opknapbeurt krijgt. Hij heeft er ook geen moeite mee als je voor de waarneming van andere mensen om je heen ernstig gaat leven. Hij vindt het ook niet erg als je serieus wordt. Je Bijbeltje openslaat en bid, dan zeg je man de zonde nog helemaal niets. Hoe ik dat zo weet, wel kijk naar de schrijver van deze brief. Paulus. Dat is niet iemand die de Heer in de kroeg krachtdadig tot God bekeerde. Maar dat is een jongen die vanaf zijn kinderjaren eigenlijk niet weet wat zonde is. Zijn hele leven was afgericht op de Bijbel. Hij studeerde theologie en dat deed hij zo goed dat hij op enig moment ook werd afgevaardigd, door werd gestuurd naar de universiteit van die dagen in Jeruzalem, waar de belangrijkste hoogleraren doseerden, Gamaliel bijvoorbeeld, autoriteit in die dagen. En deze student excelleerde, scoorde hoog. Was een leeftijdgenoot in alle opzichten ver vooruit. En als je hem in die periode tegen zou komen in een van de straten van Jeruzalem, zou hem zou vragen, zegt Saulus, jij weet nogal veel van de Bijbel, vertel eens wat zonde is, dan zou hij waarschijnlijk gezegd hebben, nou, dan moet je even hier de hoek van de straat om en blijf maar bij de drempel staan, want dan kun je niet binnenkomen. Daar is de zonde. En als we dan eerlijk op de man of hem zouden vragen, ja maar Saulus, je wijst nou wel van je af, maar wat is zonde in jouw leven? Dan zou hij zeggen, ja goed, er zijn een aantal dingen in mijn leven die nog niet helemaal op orde zijn, maar ik doe mijn best. En ik kan er gelukkig heel veel tegenover stellen. Valt met mij wel mee. Het is alsof we met onszelf in gesprek zijn, of niet, gemeente? Het valt wel mee. Maar als Paulus terugkijkt op die periode, en hij doet dat in de Filippense brief, dan maakt hij nog eens een keer voor zichzelf de balans op. En hij stelt dan de vraag, hoe komt het dat ik naar het oordeel van de Farizeeën, stroming waarin ik mij bewoog, boven iedereen met kop en schouders uitstak? Een gerechtigheid had waar de anderen jaloers op zouden zijn. En ik eigenlijk niet eens wist wat zonde was. En hij zo nog eens een keer met die vraag erop terugkijkt. Dan zegt hij, met alles wat ik bij elkaar kon optellen, miste ik één iemand. Dat was Christus. En toen ik hem mocht kennen, die hele grote stapel van allemaal goede daden verandert in een ogenblik in drek. Kinderen, wat drek is? Dus je grote boodschap. Spoel je door de wc omdat het stinkt. Dat maakt het verschil. Niet goed gedrag, maar met wie je getrouwd bent. Met de zonde of met Christus. En daartussen ligt vanmorgen niets, gemeente. Mag ik zomaar even tussendoor een vraag stellen? Ben je wel eens een keer vastgelopen met jezelf? Met de zonde? Dat bedoel ik niet in de zin van, ja dominee, dat kom je dan wel eens tegen. Mensen die dat zo zeggen, dat kan ook op een hele zware en op een vrome manier. We zijn nu eenmaal zondaar en we doen allemaal wel eens wat verkeerd. Nee, daar kom je in een huwelijk ook niet mee weg. Of wanneer jij in de fout bent gegaan, je de schuld aan die ander gaat geven. Je bent getrouwd. Met de zonde. En van de zonde mag je alles. En je hebt daarin je eigen verantwoordelijkheid. De zonde dwingt niet. De zonde sluit op het hart aan. Er zijn geen slachtoffer. Je bent getrouwd. Begrijpt u nu mijn vraag? Wel een keer vastgelopen met jezelf. Die geen kant meer op kwam. En toen ik vanmorgen zomaar even wat concrete dingen benoemde. Opeens ook tussen de regels door heel duidelijk je eigen naam hoorde klinken. Dat dubbele. Dat ligt ons. Hoe kan dat veranderen? Dan zegt Paulus hier in Romeinen 6, gemeente, ik kan het ook niet afzwakken wat hier staat. Paulus zegt hier in Romeinen 6, dat kan maar op één manier. Sterven. Net als met een huwelijk. Dat wordt ontbonden op het moment dat één van beiden komt te overlijden. Dan staat de ander vrij. Is hij ontslagen van rechten en plichten. En zo zal dat ook nu moeten gaan in uw en mijn leven. Sterf. Zal de zonde ooit sterven? Nee. De zonde sterft pas op de jongste dag. En wat zal dat een heerlijk moment zijn, u die de Heere mag vrezen. Als we samen met onze oudste broeder de zonde begraven in het graf van de hel. Daar waar de zonde thuis hoort. Wat zullen we hem dan groot maken? Onze nieuwe man. Die ons gekocht heeft met zijn bloed. En ons in staat stelt en de eeuwigheid geeft als tijd om God zonder zonde eeuwig en volmaakt groot te maken en te aanbidden. Maar aan deze zijde van het graf sterft de zonde niet. Misschien ben jij daar trouwens ook al achter gekomen. Dat je de zonde niet klein krijgt. Omdat sinds korte of langere tijd er iets aan het trekken is in je hart of aan het leven, steeds meer naar het woord en naar de Heere toe. En dat de zonde nu wakker geroepen wordt. Alles op alles zet om dat huwelijk met de zonde overeind te kunnen laten staan. Een zonde zal niet sterven. En dat betekent dus dat u en ik moeten sterven aan de zonde. Jongelui, dat noemt de Bijbel van dood levend maken. Wederom geboren worden. Dat is geen opknapbeurt. Een idee, nu ga ik het beter doen. Als een godswonder, een godswerk. Dat is vanaf de grond af aan vernieuwd worden. Is dat nou ook je verlegenheid geworden voor de Heer? Toen u vast begon te lopen. Dat er echt een wonder moet gebeuren. Dat de zonde springlevend blijft. Die laat nooit los. Echt niet. Hij heeft geduld. Hij wacht. Pas zich aan. Als je maar bij hem blijft. Een ander moet dus ingrijpen. U kunt uzelf aan uw eigen haren niet uit het moeras van de zonde overeind trekken. Dat moet God doen. En dat zeggen we vanmorgen niet om de schuld en de verantwoordelijkheid bij de Heere neer te leggen. Als u op uw plek bent, dan wilt u dat ook niet horen vanmorgen. Maar dat zeggen we vanmorgen wel om recht te doen aan de ernst van je leven. Als er geen godswonder gebeurt, dan maakt de zonde zijn werk af. En wat is dat? Paulus zegt in Romeinen 6. De dood. De bezoldiging van de zonde. Het laatste vers van dit hoofdstuk is de dood. Daar is de zonde op uit. Alles kapot maken. Alles stuk. Letterlijk. Figuurlijk en geestelijk. Totdat er niets meer overblijft. Een ander moet dus ingrijpen, gemeente. Nee, ik haast me te zeggen. Een ander wil ook ingrijpen. God wil niet dat een zondaar verloren gaat, ook jij niet. Hoe grijpt God in? Hoe sterf ik aan de zonde? En hoe word ik het eigendom van die nieuwe man, Jezus Christus? We laten maar gewoon naar de tekst kijken, gemeente. Kijk maar even met me mee. Dan maak ik ook de stap naar het tweede punt. Staat in ons vers, wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is, tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Paulus gebruikt hier zo terloops ook even het beeld van de doop. Ik ga u vanmorgen niet vermoeien met allerlei verschillende verklaringen rondom dit vers. Daar hebben we de tijd niet voor en dan ziet u door de bomen het bos ook niet meer. Ik denk dat we vanmorgen twee dingen in de gaten moeten hebben. Allereerst dat Paulus deze brief schrijft aan mensen waarvan een groot gedeelte afkomstig is uit het heidendom. Die dus op volwassen leeftijd voor het eerst met de prediking van het evangelie in aanraking zijn gekomen. En als dat gebeurt en de Heere zegen dat in hun hart, dan bekeert God hun leven. Maakt hen tot eigendom van een ander. En als ik even die lijn afteken, gemeente, in het Nieuwe Testament, dan zien we dan meteen ook, ik denk aan het Bijbelboek Handelingen, dat wanneer mensen tot bekering komen, ze vervuld worden met de Heilige Geest. En ze gedoopt worden. Vandaar dat in het Nieuwe Testament de doop ook vaak verwijst naar het moment waarop iemand overging van een oud bestaan in een nieuw bestaan, van een vorig leven in een nieuw leven, van een leven in de zonde, een leven met de Heer. Ik noem maar even twee voorbeelden, gemeente, die we denk ik bij deze tekst ook goed kunnen gebruiken. Ze woonden alle twee in dezelfde plaats. Misschien dat ze elkaar van gezicht kenden. Ze komen alle twee onder dezelfde prediker te zitten. De een overdag aan de oevers van de rivier. En als dan dat vreemde gezelschap dat zich bij hun gevoegd heeft het woord van God gaat ontvouwen, dan staat er heel eenvoudig in Handelingen: en de Heere opende het hart van Lydia, zodat ze acht sloeg op het woord. Een hele rustige, geleidelijke wijze werd Lydia door de Heere onder de prediking van het evangelie van dood levend gemaakt. De Heere greep in het leven van Lydia. Hij opende haar hart voor het woord, en je mag die uitdrukking omdraaien, en sloot voorgoed haar hart voor de zonde. Korte tijd daarna zit diezelfde prediker in de gevangenis. Midden in de nacht gaat hij met Silas psalmen zingen. De aarde gaat schudden, er ontstaat een aardbeving. Stompbevaren springt overeind. En door alles wat er gebeurt, schoffelt de Heere hem met zijn leven omver. En hij roept het uit: wat moet ik doen om zalig te worden? Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. God greep in. Radicaal. Sloeg een breuk in zijn leven. Dan beschrijft Lucas in Handelingen dat hij samen met zijn huis de Heere gelovig was geworden. Ze worden gedoopt. Nu, dat bedoelt Paulus in Romeinen 6, vers 4. Als hij het heeft over de doop in dit vers, dan verwijst die uitdrukking de doop naar de overgang van het oude leven naar het nieuwe leven. En ik ben om twee dingen blij, gemeente, in dit vers, dat Paulus niet exact gaat beschrijven hoe die overgang plaatsvindt. Want dan liep hij vast. Wie kies je dan, Lydia of de stokbewaarder? Ik ben ook blij dat Paulus meteen wel een van de belangrijkste kenmerken van het nieuwe leven aanreikt. Dat is dood aan de zonde. En leven met de Heer. Toets je jezelf er vanmorgen even aan. De Heere vraagt vanmorgen niet vanuit het woord hoe de Heer in je leven is gaan werken, maar wie je man is. Mag ik een heel flauw voorbeeld gebruiken, gemeente, om dat duidelijk te maken, of voor onze jonge mens? Als je mij zou vragen, wie is je vrouw? Dan zou ik zeggen, wacht eens even, ga maar even rustig zitten. Daar heb ik wel even de tijd voor nodig. Om uit te leggen wie ze is, waarom ze in mijn ogen de knapste, liefste en mooiste vrouw is. Mag ik dat voorbeeld even gebruiken, gemeente? Het is maar een flauw voorbeeld. Die vraag vanmorgen ook eens aan u te stellen. U die zegt dat u de Heere mag kennen. Dan kun je toch als het goed is ook vertellen wie een man is. Al weet je heel veel dingen niet. Al kun je niet de plaats aanwijzen waarop God voor het eerst in je leven ging werken. Al weet je ook van geen datum. Omdat de Heere misschien al vanaf de kinderjaren in uw hart is begonnen. Of in jouw hart. Maar als nou vanmorgen vanuit het woord die vraag naar je komt, wie is nou je man? Dan kun je wat vertellen over zijn stem, die ken je als een uit duizenden. Dan kun je wat vertellen over zijn gewilligheid, waarom hij wel wilde toen u nog niet wilde. Dan kun je wat vertellen over zijn dierbaarheid, waarom hij gepast werd in uw oog. En u uw hart verloor aan deze zaligmaker. En dan kun je zeker wat vertellen over zijn almacht. Want hij brak die ban. De ban van het huwelijk met de zonde. Wie is je man? Wie is de Heere Jezus Christus voor u en voor jou geworden? Als je nou vanmorgen geen raad weet met die vraag, loopt er dan ook niet voor weg. Maar neem die vraag vanmorgen eens heel concreet mee naar de binnenkamer. Buig aan je knieën. En rust niet eerder. Voordat deze man, Jezus Christus, u als een zegel op zijn arm en als een zegel op zijn hart heeft gezet. Dat is toch ook waar we naar staan, u die de Heere mag vrezen. We durven het misschien in bepaalde periodes van ons leven niet te zeggen. Dat we het eigendom zijn geworden van Jezus Christus. En dan ligt er misschien voor je gevoel zo vaak een schaduw overheen. Maar dan blijft de hunkering toch over naar hem. Zeg mij aan, gij die mijn ziel lief hebt, waar gij woont, waar gij de kudde legt. Dan kunnen we toch niet rusten? Dan ben je verlegen om één kus van Jezus' mond. Al is er maar één. Eén blijk van zijn liefde. Dan kun je met het vorige wat je van de Heere mocht ontvangen, hoe rijk dat ook was, ook niet meer doen. De liefde maakt toch hongerig. Hongert altijd naar meer. Meer van de Heere. Er is nog iets wat mij opvalt, gemeente. Kijkt u even in de tekst. Als het gaat om die vraag, hoe wordt u uw eigendom van Christus? Dat er staat in vers 4. Wij zijn dan met hem begraven door de doop. In de dood, en daarmee bedoelt Paulus, u mag dat zo doorlezen, in de dood van Christus. Opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Let u er even op wat hier gebeurt. Paulus spreekt in dit vers voortdurend in de voltooid verleden tijd. We zijn met hem begraven. We zijn met hem begraven. Hij zegt niet, we worden met hem begraven. Dat voltrekt zich in de wedergeboorte. Dat we dan, ik zeg het maar in alle eenvoud, gemeente, overdoen wat Christus voor zijn kerk heeft gedaan. En Nee, wie op zijn plek is voor de Heer. En smart heeft gekregen over het huwelijk met de zonde. Blik geslagen heeft in zijn eigen hart. Je raakt er ook steeds meer van overtuigd dat het werk van de drie enige God niet kan rusten in iets dat van mezelf is. Je moet Paulus bijvallen met die woorden in Romeinen 7. Ik ellendig mens, ben verkocht. Ik ben, niet ik was, ik ben verkocht onder de zonde. Diezelfde Paulus die hier zo stellig in Romeinen 6 spreekt. Die door genade mag zeggen dat hij het eigendom van de Heere Jezus Christus is geworden. Die weten dat hij nog steeds gevoelig blijft voor de verleiding van de zonde. En daarom ben ik ook zo blij gemeente dat het hier in Romeinen 6 vers 4 alles wat van de Heere is buiten onszelf ligt. Dat geeft mij trouwens, mag ik dat zo tussendoor even zeggen, gemeente, ook voor u die de Heere mag vrezen. Dat geeft mij trouwens ook steeds het enige recht en de enige vrijmoedigheid. Om als ik weer in de zonde ben gevallen, bij God aan te kloppen. Heer, het ligt toch in u alleen. Buiten onszelf. In Jezus Christus zoeken. Toen aan Kolbrugge een keer werd gevraagd, gemeente, wanneer ben je nou bekeerd? Toen zei Kolbrugge direct eroverheen, dat gebeurde in 33 na Christus. Golgotha. Als u een beetje weet van het leven van Kolbrugge, Kolbrugge vrij gedetailleerd kon gaan vertellen hoe de Heer in zijn hart begonnen was. Maar Kolbrugge had Paulus begrepen. Zoals Paulus dat hier in Romeinen 6 vers 4 ook uitlegt. Begraven met Christus toen hij werd begraven. Gestorven met Christus toen hij op Golgotha stierf. Opgewekt met Christus toen hij opstond aan het begin van die derde dag uit de dood. Opgevaren met Christus. Zittend aan de rechterhand van God met Christus. Deze nieuwe man heeft zijn kerk, heeft zijn bruid vrijgekocht op Golgotha. Daar heeft hij het recht verworven om elke zondaar aan wie hij zijn hart wil verpanden te maken tot zijn eigendom. Paulus die haalt juist ook in Romeinen 5 het vorige hoofdstuk dat met klem naar voren. Dat hij daar Gods liefde bewees en God zijn liefde in Christus bewees. Ook toen wij nog zondaren waren. Toen we nog midden in de dood lagen. Vijanden van God waren. Geneigd tot al het kwade. Ziet u dat, gemeente, hoe heel anders dit huwelijk is met Christus en zijn kerk? Dat begint met onbegrijpelijke eenzijdige liefde. Een liefde die opkomt uit het welbehagen van God. Kijk, en als je de Heere Jezus Christus nou persoonlijk in je leven hebt mogen leren kennen, dan was dat wat je hart verbrak. Dat je het niet klein kon krijgen. Dat God zijn liefde in Christus uitstortte in jouw hart. U kon het wel begrijpen als de Heere dat deed bij iemand anders hier in Barendrecht. Iemand in de straat die niet naar de kerk gaat, of bij een jongere waarvan je weet die leeft midden in de wereld. Toen je groot van God begon te denken. Maar dat deze grote God omkeek naar jou. Toen brak je. Waarom? Omdat de Heere langzaam maar zeker onder de prediking van het evangelie ook liet zien waarin die liefde was gefundeerd. In de heilsfeiten. Dat deze zaligmaker, en dat werd toch langzaam maar zeker ook door de Heilige Geest steeds persoonlijker toegepast in je leven. Dat deze zaligmaker, mag ik het ook eens even heel persoonlijk maken vanmorgen, gemeente. Maar met één gedachte neergelegd werd in de kribbe, denkend aan de namen van zijn kinderen. Maar met één gedachte door het stof in de hof van Gethsemane kroop, denkend aan de namen van zijn kinderen. Maar met één gedachte zich liet vastnagelen aan het kruis op Golgotha, denkend aan de namen van zijn kinderen. Maar met één gedachte stierf, denkend aan de namen van zijn kinderen. En Paulus trekt dan hier de Romeinen 16 lijn door. Wat gebeurde er toen Jezus stierf en gelegd werd in het graf? Toen wist de dood voor het eerst geen raad met iemand die daar lag, als één van ons. Want hij was nooit met de zonde getrapt. De dood kon Jezus uit Nazareth niet uitbetalen. Wat de dood wel uitbetaalt aan u en mij, dat is de dood. Maar nu lag daar iemand in het hol van de leeuw. Die de dood en de zonde ging begraven in zijn eigen graf. En hij begroef die voor mij. U die de Heere vreest, mag ik dat zo spontaan eens zeggen vanmorgen? Als er zo naar je toe komt, wat worden we dan heilig verliefd op hem toch? Dan kunnen we het vanmorgen toch niet nalaten. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulken is mijn liefste. Dood geliefd voor de meest goddeloze. Waarom? Uit enkel liefde. Omdat hij dat wilde. Het komende vanmorgen ook bekaaid af, hè, u die de Heere mag kennen. Met alles wat van onze kant er tegenovergesteld wordt, ook na ontvangen genade toch. Wat schrompelt ons goed gedrag dan in één keer weg tot eigen gerechtigheid? En wat worden we in het licht van zijn volmaakte en oneindige liefde dan opeens ons bewust van onze geesteloosheid en oppervlakkigheid? Mag ik dat zo eens vragen? Leefde dat ook in de achterliggende week? De oefeningen van de liefde tot uw man, tot uw hemelse bruidegom? Of was je hart vol van allerlei andere dingen? Steun je op wat er in het verleden was gebeurd? Dat hoeven we vanmorgen niet weg te schuiven. Maar dat kan geen grond zijn, toch? Waarom trouwt Christus eigenlijk met een goddeloze? Nou, laten we maar gemeente kijken. Dat is het laatste ook van vanmorgen. Naar wat Paulus zegt in het slot. Er staat op dat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders. alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Paulus maakt hier dus aan het slot van vers 4 een vergelijking. Hij zegt, Christus werd opgewekt. U weet dat in de Bijbel op twee manieren gekeken wordt tegenover die gebeurtenis in die eerste dag van de pas begonnen week. De evangelisten roepen het allemaal uit. Hij is opgestaan. En hij is van Simon gezien. Aan Maria Magdalena verschenen. Hij is hier niet. Wat zoekt u de levende bij de doden? Opgestaan. Een andere lijn in het Nieuwe Testament, in die benadrukt voortdurend wat de Vader heeft gedaan, die zegt hij is opgewekt. De Vader heeft zijn Zoon opgewekt. Dat was niet om met eerbied gesproken de Zoon te helpen. Dat hij opgericht moest worden. Omdat hij zelf niet de kracht had om op te staan uit de doden. Nee, de zaligmaker heeft gezegd, ik heb macht om mijn leven af te leggen wanneer ik het wil en weer op te nemen wanneer ik het wil. Hij is echt opgestaan. Het was zijn daad om de dood te doden in het graf. Maar als het Nieuwe Testament benadrukt dat de Vader de Zoon heeft opgewekt, dan wordt alle nadruk gelegd op het werk van de drie-enige God. De Vader heeft zijn Zoon gerechtvaardigd. In het openbaar vrijgesproken. Op Golgotha behandelde Vader de Zoon als een vervloekte, een veroordeelde. En op de jongste dag rechtvaardigt de Vader de Zoon voor het oog en oor van iedereen. Een volmaakte gerechtigheid. Een volkomen gehoorzaamheid. Een volmaakte liefde van de Zoon tot de Vader. Opgewekt. Opgewekt tot eer en heerlijkheid van de Vader. En heel zijn doen en laat. Tijdens de lijdenstijd. In zijn sterf. Maar ook in zijn opstanding. Was de Zoon gericht op de Vader. Dat is hij nog steeds. Zit het aan de rechterhand van zijn Vader. Wacht hij op het moment dat de Vader zegt, nu mag het. Schuif de gordijnen van de wolken maar opzij. En haal je bruid. Kijk, in dat licht, de heerlijkheid van de Vader, plaatst Paulus het huwelijk tussen Christus en zijn kerk. Er is de Zoon nou op uit om straks zijn bruid volmaakt, zonder smet, vlek en rimpel, voor te stellen aan zijn Vader. Voor haar gaf hij zijn leven. Hij bekleedde haar met de klederen van zijn gerechtigheid. Hij bereidde haar voor op de bruiloft van het Lam. Hij maakte haar van dood levend. En dat betekent hemels gezind. Mag ik dat zo eens aan je vragen vanmorgen? Toen de Heer voor het eerst overkwam in je leven, ik hoop dat je dat mag kennen. En God zijn liefde in Christus uitstort, al kon je dat misschien voor jezelf op dat moment nog niet eens zo benoemen. Want we hebben veel onkunde, hè? In geestelijk opzicht, dat weten we zo weinig. Maar toen de Heer in mijn leven overkwam, jongelui, laat ik dat maar gewoon eens vertellen. Ik was 17. Ik was op mijn slaapkamer. Het was 's avonds. Toen trok ik de gordijnen open. En voor mijn gevoel keek ik zo de hemel in. De liefde werd gelegd. gaat trekken. Steeds meer naar boven. En daar bleef hij niet bij, dat weet ik. Ik ken mensen die de Heere vrezen, die nog steeds uit die eerste liefde leven. Dat is God vrij, hè? Was toch wel de grondtrek in de heiliging, of niet? Klaargemaakt worden voor de bruiloft van het Lam. Het zijn met onze schuld en met onze tekort dat we in de stilte van de binnenkamer dat we eens tegen de Heere moeten uitspreken: Heere, wanneer stopt het nou een keer? Ik moet zondigen, want het zit in mij, maar ik wil het niet. Ik wil u toe behoren, u al mijn liefde waardig schatten. Wil gij mijn rechterhand wat vatten? Maar er zijn ook momenten dat de Heer hier toch bovenuit tilt. Verkondiging van het evangelie. De verborgen omgang met God. Dat hij die kijkt, blikkend door de venster, de gordijn opzij schuift en zijn gestalte gezien wordt. Hij weer heilig verliefd wordt op hem die u of jou als eerste lief kreeg. En wanneer begon dat? Dat begon toch in het vaderhart. Als eerste lief kreeg. Nou ligt het ook zo vast, gemeente. Dan kan ik niet geloven dat God laat varen wat zijn hand begonnen is te doen. Dat geeft meer stof om hem te beminnen. Buig ik mijn knieën en sluit mijn gebed aan bij het gebed van de bruid. De geest en de bruid zeggen: kom, Heere Jezus. Ja, kom haastiglijk. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, opnieuw stellen we ons voor u de weg van het gebed. Uw woord heeft geklonken. En geef dat alles wat tussen uw woord en ons hart instaat, door uw hand wordt weggenomen. Dat uw woord ons leven vernieuwt, heiligt en ons bekeert. Eigendom maakt van hem, waarvan uw woord getuigt, waarvan hij zelf in de schriften getuigt. Het de namen van zijn kinderen gegraveerd staan in zijn handen. En dat hij om die reden zijn handpalmen altijd steeds als muren voor zijn aangezicht houdt. Omdat heel zijn leven en heel zijn hart betrokken is op het heil en de zaligheid van hen die u mogen vrezen. Of voor hen die nog door uw hand en door uw geest worden opgezocht en van dood levend worden gemaakt. Heeft dat wonder in ons leven ook mag plaatsvinden, Heere, dat u ons van dood levend maakt. Met minder kan het niet. Maar wanneer u spreekt, Heere, dan spreekt u toch ook als de almachtige God. En roept uw stem ook de doden tot het leven. Vertroost, vermaan, verootmoedig en vervul uw kinderen met blijdschap en vreugde in u en in uw werk. En geef dat ons leven mag strekken tot eer en verheerlijking van uw naam. Dat het woord ook mee mag gaan in deze dag. Dat ik uit mag monden in een levenswandel. Waarvan uw woord zegt, maar onze wandel is in de hemelen. Daar waar Jezus Christus is. Zittend aan de rechterhand van God. Zegent u deze dag, Heere, die voor ons ligt. Schenk alles wat nodig is, ook met het oog op de prediking in deze middag. Hoor ons gebed. Om Jezus wil. Amen. Slotzang gemeente is Psalm 68 en daarvan vers 5. Uw hoop, uw kudde woonde daar. Uit vrije goedheid waart gij haar. Vriendelijk beschermen en hebt ellendig dat land. Bereid door uw sterke hand, o Israëls ontfermer. Psalm 68 vers 5. gaat dan heen dragende de zegen van de Heere die thuis en hier in de kerk in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.
Thank you.